Onze wereld laat zich niet denken zonder grote leiders. De eerste drie namen die mij te binnen schoten waren die van Gandhi, Mandela en King. Mahatma Gandhi, die streed voor onafhankelijkheid door geweldloosheid. Nelson Mandela, oud geworden, vandaag uit het ziekenhuis teruggegaan naar huis, groot leider. En King, Martin Luther King, die afgelopen week in het nieuws was omdat het 50 jaar geleden was, 28 augustus 1963, 50 jaar geleden, dat hij zijn bekende toespraak hield met die woorden I have a dream. Dat waren grote leiders. En als we nadenken over leiderschap, en dat is een belangrijk thema in onze samenleving, maar ook wel in de kerk. Als we nadenken over leiderschap, dan zouden we daar heel veel typeringen van kunnen geven, kenmerken van leiderschap. Ik heb er even 7 opgezocht. Je kunt zo even googlen op leiderschap en wat zijn nou de kenmerken van leiderschap. Deze 7 bijvoorbeeld: ambitie, geduld, visie, humor, tolerantie, dankbaarheid en moed. En we verbinden leiderschap inderdaad snel met visie en ambitie, maar ik vond het in dit rijtje mooi dat het ook verbonden werd met dankbaarheid. Dankbaar leiderschap. En moed, moedig leiderschap. En ik liep even naar mijn boekenkast en ik pakte een boek van de plank met die titel, Moedig Leiderschap, van Bill Hybels, die bekende voorganger van Willow Creek. Moedig leiderschap. En vanavond gaat het over Mozes, ook een groot leider in het koninkrijk van God. En hij zou een boek kunnen schrijven met de titel Zachtmoedig Leiderschap. En Mozes was een groot leider. Het verhaal waar we bij stilstaan speelt zich nog redelijk in de beginfase af van die 40 jaren in de woestijn. Mozes is een tachtiger. En later, als hij ouder is geworden, staat in Deuteronomium 34, wordt er nog getuigd van zijn kracht ook toen hij oud was als leider. Deuteronomium 34 staat dat 120 jaar oud was Mozes toen hij stierf. Tot het laatst toe waren zijn krachten niet afgenomen en zijn ogen waren niet verzwakt. En nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. En van alles wat Mozes krachtige hand verrichtte en van de daden waarmee hij alom ontzag inboezemde, is heel Israël getuige geweest. Een buitengewoon krachtig getuigenis over het moedige leiderschap, het profetische leiderschap van deze man van God, met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. Mozes is zijn naam. Uit het water getrokken. Door Mirjam. En we staan vanavond te kijken naar een leiderschapscrisis. En het is ook een familiecrisis. En want Mirjam heeft Mozes uit het water getrokken. En nou is Mozes voortdurend de belangrijke man. Kijk, er wordt een aanleiding genoemd voor de crisis in het leiderschap rond Mozes. Hij heeft een Nubische vrouw getrouwd, staat daar. En het is niet helemaal duidelijk of dat nou gewoon Zipporah is, zijn vrouw waarmee hij getrouwd is, geen Israëlitische. Het zou ook kunnen dat Mozes een tweede vrouw heeft getrouwd. Dat het dus later is gebeurd en dat Mirjam en Aaron daar boos over zijn. Maar we voelen wel aan dat is niet het eigenlijke probleem. Het eigenlijke probleem is niet dat Mozes in moreel opzicht misschien een fout zou hebben gemaakt door met deze vrouw te trouwen. Het probleem is dat Mozes de leider is. En het probleem is dat Aaron en Mirjam dat beide niet goed kunnen zetten. Aaron is tenslotte altijd de woordvoerder van Mozes geweest. Mozes was in zekere zin toch ook die slappeling die niet de leiding durfde te nemen. En Aaron was nodig om steeds het woord te voeren. Nou, deze broer en zus van Mozes, die ondermijnen nu het gezag van Mozes. Ze stellen zijn leiderschap onder kritiek. Blijkbaar is er een wortel van bitterheid opgeschoten in hun harten. En ze zijn jaloers. En dan komt het weer heel dichtbij, want we kunnen zelf soms ook jaloers zijn. Op wat een ander bereikt heeft. Op de positie die een ander heeft. Of we hebben zelf een bepaalde positie gekregen en willen daar in alle eerlijkheid invulling aan geven. En we komen mensen tegen die daar kritiek op hebben. En dan staat daar, en dat is weer zo'n mooi zinnetje waar je dan even wat langer erbij stil moet staan. De Heer hoorde dit. Heeft de Heer soms uitsluitend bij monden van Mozes gesproken en niet ook bij monden van ons? Is het verwijt aan het adres van Mozes? God spreekt toch ook door ons en niet alleen door jou, Mozes? De Heer hoorde dit. En dan weet ik niet helemaal precies hoe ik me dat voor moet stellen. We kunnen ons voorstellen dat hij dat gewoon vanuit de hemel hoorde en zijn overwegingen had. Ik kan me ook voorstellen dat het gebeurde en dat Mozes naar die ontmoetingstent gegaan is waar het vanmorgen over ging. Dat hij niet gereageerd heeft op Aaron en op Mirjam, maar dat hij naar de tent is gegaan. Hij had iets op zijn hart en dat wilde hij delen met God. Niet meteen reageren, maar na de ontmoetingstent. Wolkolom daalt neer. Heel het volk Israël staat te kijken. Mozes gaat naar de ontmoetingstent. Hij ontmoet God. Hij spreekt met God. God spreekt met hem. Ik kan me voorstellen dat dat het verhaal is wat achter dat ene zinnetje zit. De Heer hoorde dit. Mozes bracht het in hun relatie. En de Heer luisterde naar. In ieder geval wordt duidelijk dat Mozes niet het heft in eigen hand neemt. Mozes laat het direct los. Mozes laat het direct over aan God. Er wordt gemorreld aan zijn leiderschap en hij is niet degene die zelf zegt, maar hoor eens eventjes, ik ben hier de leider. De Heer hoorde dit. En dan grijpt de Heer in. En hij zegt zoveel, als je aan Mozes komt, dan kom je aan mij. Moet je maar luisteren wat er in vers 6 tot 8 staat. Luister goed, zegt hij tegen Aaron en Mirjam. Luister goed, als er bij jullie een profeet van de Heer is. En Mozes wordt steeds een profeet genoemd. Hij hoorde de openbaringen van God en gaf die door. En we kunnen dat ook zeker vertalen met dat hij een visionair is, dat hij een visionair leider is, dat hij door God geleid wordt in zijn denken en zijn spreken. Als er bij jullie een profeet van de Heer is, maak ik mij in visioenen aan hem bekend en spreek ik met hem in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik andersom. Met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels. En hij aanschouwt mijn gestalte. Hoe durven jullie dan aanmerkingen te maken op mijn dienaar Mozes? Ik heb zelf de indruk dat God heel wat door de vingers moet zien als hij over Mozes zegt, op wie ik volledig kan vertrouwen. Want we kennen Mozes ook wel een beetje anders. Maar daar gaat het God ook niet om. Het gaat er God om dat hij zegt, Mozes heb ik aangesteld als leider. Dat is mijn keus geweest. Hoe durven jullie dan aanmerkingen te maken op mijn dienaar Mozes? God wordt kwaad, want als je aan Mozes komt, dan kom je aan God. Als ik dat op mij in laat werken, dan moet ik denken aan een ander moment in de geschiedenis. We komen aan het Nieuwe Testament. Dan gaat de hemel open voor Jezus die in de Jordaan wordt gedoopt. En daar klinken die kostbare woorden. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Zoiets zegt God hier ook. Dit is mijn geliefde dienaar. Mozes, ik vind vreugde in hem. En God pakt Mozes en of pakt Aaron en Mirjam vervolgens hard aan. Ik vind het wat steken dat alleen Mirjam lepra krijgt. Dat viel u misschien ook wel op. Hè, waarom Aaron dan niet? Ik weet het niet heel goed. Het staat er ook niet heel duidelijk. Er zijn wel uitleggers die zeggen dat het allemaal begon bij Mirjam. Zij was jaloers op die vrouw van Mozes, haar schoonzus. Dus het begon bij Mirjam en ze had dan Aaron, die ook vaak een beetje slap was, had hem daarin meegetrokken. Dat is een uitleg die gegeven wordt om te verklaren dat alleen Mirjam melaats wordt of lepra krijgt. Of dat nou helemaal bevredigend is, weet ik niet, maar ik kan er ook niks anders van maken. Alleen Mirjam krijgt lepra en Mozes springt voor Aaron en Mirjam in de bres, want Aaron zegt wel meteen, het is onze zonde. Laat het toch gebeuren dat Mirjam weer geneest. En Mirjam geneest weer, nadat ze 7 dagen buitengesloten is. Dus het eindigt goed. Mirjam en Aaron mogen ook beide gewoon de plek blijven innemen die ze hadden ingenomen. Maar waar we vanavond vooral bij stil willen staan, is die zachtmoedigheid van Mozes. Want juist in het kader van dit verhaal wordt over Mozes gezegd dat er niemand zo zachtmoedig was als hij, in de hele wereld niet. Waarin bestaat nou die zachtmoedigheid van Mozes? We kunnen ons denk ik dat wel voorstellen als we ons indenken dat Mozes dus aangevallen wordt in zijn leiderschap. En dan had Mozes heel gewoon boos en kwaad kunnen reageren. Geen probleem, hadden we begrepen. Mozes had vanuit bitterheid kunnen reageren, want dat gaat zo in families. Mirjam, Aaron, Mozes, een zus, 2 broers, daar gaat wel eens wat mis. Ze trekken behoorlijk intensief met elkaar op. Er kan bitterheid ontstaan in familierelaties. En hier komt het tot een uitbarsting tussen deze 3 mensen. En misschien zat er bij Mozes ook wel iets van, nou, wat gebeurt hier nou? Dat er bij hem ook een bepaalde bitterheid was ontstaan. Hij had vanuit bitterheid kunnen reageren. Hij had vanuit boosheid kunnen reageren. Hij had trots kunnen reageren. Om hen neerkijken van, wie zijn jullie? Dat jullie dat zo tegen mij zeggen. Dat had gekund. Want hoe reageer jij? Hoe reageer jij als iemand jouw positie aantast? Hoe reageer jij als iemand iets slechts over je zegt? Hoe reageer jij als iemand je vals beschuldigt? Hoe reageer jij als iemand jou onrecht aandoet? Hoe reageer jij als jouw integriteit wordt aangetast? Misschien speelt er in je leven wel zoiets op dit moment. Misschien gebeurt het aanstaande dinsdag. Heb je dit verhaal hopelijk in gedachten? Misschien is het een tijd geleden gebeurd dat je in je integriteit bent aangetast. En je hebt misschien wel gewoon heel kwaad gereageerd en je bent boos geworden en je bent verbitterd geworden. Hoe durven ze? Maar Mozes niet. Mozes is zachtmoedig. Mozes is bescheiden. Het woord kan echt vertaald worden met zachtmoedigheid. Bescheidenheid ligt er wel heel dicht tegenaan. Dat is toch wel net even iets anders. Zachtmoedigheid associëren we denk ik met mildheid. Dat je mild bent. Ook als iemand anders een fout maakt, ook als die tegen jou gericht, dat je toch in alle mildheid kunt reageren. Zachtmoedigheid kunnen we associëren met vriendelijkheid. En met dat je altijd op zoek bent naar vrede. Ik denk dat we zachtmoedigheid ook kunnen associëren met geduld en met liefde. Als jij in je integriteit wordt aangetast, dat je dan toch niet boos en bitter wordt, maar zachtmoedig reageert. En dat is misschien ook nog wel een beetje lastig, want ik kan me ook voorstellen dat je zachtmoedigheid associeert met 3 woorden die met een S beginnen. Een zachtmoedig iemand is een softie, is een sukkel en is een slapjanus. Dat zou ook nog kunnen. He, dat we dat eigenlijk vinden bij zachtmoedigheid. Ik denk, nou, dus in de kerk is dat natuurlijk wel een mooi woord. Maar ja, het is een beetje slappe hap. En stel voor dat er hier in de kerk een cursus werd aangeboden. Twee cursussen eigenlijk. En de cursus 1 heeft als titel: hoe word ik assertiever? En cursus 2 heeft als titel: hoe word ik zachtmoediger? Naar welke cursus zou je gaan? Nou wil ik niet zeggen dat assertiviteit niet goed is. Hè, maar we leven wel in een wereld waarin we zachtmoedigheid niet met de paplepel ingegoten krijgen. En de kerk is de plek waar we elkaar oproepen, elkaar bemoedigen om zachtmoedig te zijn. Om te reageren vanuit de zachtmoedigheid van Jezus Christus. En daarom heeft de preek van vanavond ook die titel meegekregen: hoe word ik zachtmoedig? Want we ontmoeten in Mozes een zachtmoedig mens, meer dan enig mens op de aardbodem. En dat is nog helemaal niet zo vanzelfsprekend, want we kennen waarschijnlijk wel een beetje het begin van Mozes optreden, ruim 40 jaar eerder, dat begon met het neerslaan, het doodslaan van een Egyptenaar. De agressieve Mozes, de sterke Mozes, de Mozes die in eigen kracht wel eens even een bevrijdingsbeweging op gang zou brengen. Die slaat een Egyptenaar dood en moet meteen vluchten. Dat is ook Mozes. Toen is hij 40 jaar in de woestijn geweest. Tijd om te groeien in zachtmoedigheid. Hij trok op met schapen. En ik heb begrepen dat schapen geen gemakkelijke dieren zijn. Een geweldige oefening in zachtmoedigheid. In geduldig blijven, in rustig blijven, in zacht blijven. Dus Mozes is er blijkbaar in gegroeid, hè? Want het komt toch een klein beetje uit de lucht vallen. Hij was zachtmoediger dan enig mens op de aardbodem. En als we doorlezen in Numeri, komen we ook nog uit in Numeri 20. En daar zien we toch ook nog weer iets wat niet echt zachtmoedig is. Mozes nam de staf uit het heiligdom, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij en Aaron lieten iedereen bij de rots samenkomen. God had namelijk gezegd: sla op die rots, want dan zal er water uit de rots komen. En dan zegt Mozes: luister, opstandig volk. En je moet een beetje de agressie proeven. En de boosheid die er toch echt zit bij Mozes. Luister, opstandig volk. Zullen wij voor u uit deze rots water laten stromen? Hij hief zijn hand op, sloeg 2 maal met zijn staf op de rots en het water stroomde eruit, zodat iedereen te drinken had, ook het vee. Dat is een paar hoofdstukken later. Mozes, zachtmoediger dan hij is er niemand, zegt de Bijbel. En daar staat hij te hengsten op die rots. En daar staat hij gewoon een potje boos te zijn op het volk Israël. Dat helpt ons om Mozes ook weer wat dichterbij te halen. Blijkbaar kun je de zachtmoedigste van alle mensen genoemd worden. En heb je er toch 40 jaar over mogen doen. He, dus er is hoop als je jezelf niet echt als een zachtmoedig mens kent. Dan hoop ik dat je nog 40 jaar te gaan hebt. He, ik hoop dat we de tijd krijgen dat we zachtmoediger mogen worden. En je mag de meest zachtmoedige mens ter wereld worden genoemd, terwijl je toch nog een keer weer struikelt. Terugval is blijkbaar altijd mogelijk. Hoe word je zachtmoedig? Als zachtmoedigheid, dit is dat als jij wordt aangetast in je integriteit. En dat is een belangrijk woord, een belangrijke werkelijkheid ook, je integriteit. He, dat ligt heel gevoelig, dat was bij Mozes, zijn integriteit werd aangetast. Hij was, zijns ondanks, leider van het volk. Zijns ondanks was hij degene door wie God sprak. En in die integriteit wordt hij aangetast. Als jij persoonlijk wordt aangevallen, betekent zachtmoedigheid dat jij daar liefdevol en bescheiden en geduldig op reageert. Hoe leer je dat? We zouden elkaar vanavond een aantal tips en trucs kunnen meegeven. Ze kunnen helpen. Ik noem er even 4. Tip 1. Tel tot 10. En die kennen we wel. Die hebben we misschien ook vaak gehoord. En ik hoop ook regelmatig met vrucht toegepast. Maar dan ben je nog niet zachtmoedig. Dan heb je een tip toegepast. Een andere tip. Scheld niet terug. Dat is ook een prima tip. Dat moet je vooral ook niet doen. Maar dat is nog niet zachtmoedigheid. Derde tip. Scheid de zaak van de persoon. Dat is een in de kerk nog wel eens vaak, die ik nog wel eens vaak gehoord heb. Je moet gewoon de zaak van de persoon scheiden. Dan ga je hard in op de zaak. En nou, de persoon blijkt dan niet in beeld te zijn, terwijl het dan vaak toch wat anders is. Dus dat is een tip die misschien niet zo heel goed werkt. En de vierde tip, en die heb ik regelmatig gekregen. Dat is deze tip, kweek een olifantshuid. Dat zeggen ze vaak tegen dominees. Je moet maar een olifantshuid kweken. He, want er komt vaak kritiek op je af en iedereen vindt er overal wat van. Nou, dat werkt wel een beetje, een olifantenhuid, maar dat is geen zachtmoedigheid. Het is een truc, een olifantenhuid. Dan doe je alsof het je niks doet. En dan laat het je het langs je rug afglijden. Maar dat is niet waartoe Jezus ons oproept. Jezus roept ons op tot zachtmoedigheid. En daar wil ik tenslotte drie handreikingen over meegeven, drie bijbelteksten. Want als wij willen groeien in zachtmoedigheid, als wij een antwoord willen krijgen op hoe word ik zachtmoedig, dan gaat dat gebeuren als wij Gods woord binnen laten komen. Dat is altijd de krachtigste weg van verandering. Gods woorden die kracht hebben en ons leven binnenkomen. Drie bijbelwoorden reik ik u aan. En de eerste is Matteüs 11 vers 29... Daar zegt Jezus, neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Als we op zoek zijn naar zachtmoedigheid, moeten we niet allereerst op zoek naar hoe zal ik reageren, welke tip zal ik deze keer toepassen. Maar als we op zoek zijn naar zachtmoedigheid, moeten wij heel eenvoudig naar Jezus toe gaan. Jezus zegt, ik ben zachtmoedig. En als ik naar mezelf kijk, dan zeg ik, ik kan niet zachtmoedig zijn. Ik kan niet zachtmoedig zijn. Maar Jezus kan door mij heen zachtmoedig zijn. Dat is dus heel wat anders dan een olifantenhuid kweken of tot 10 tellen. Jezus die in jou woont en zijn zachtmoedigheid wordt jouw zachtmoedigheid. Want we kijken vanavond naar Mozes en we zijn een beetje trots op Mozes. Het is toch ook onze Mozes. Niemand was zachtmoediger dan hij. Maar we eren Jezus in de kerk. Jezus is meer dan Mozes. En hij zegt tegen ons, neem mijn juk op je, leer van mij, want ik ben zachtmoedig. Kijk niet naar jezelf, kijk ook niet naar Mozes, kijk naar Jezus. Dat is Matteüs 11 vers 29, tweede tekst, Colossense 3 vers 12. U moet zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Daar is Paulus aan het woord. Hij zegt met zijn woorden wat Jezus ook al gezegd heeft. Daar gaat nog iets aan vooraf. U moet zich kleden met zachtmoedigheid. Er staat namelijk, omdat God u heeft uitgekozen. Omdat u zijn heiligen bent. Omdat hij u lief heeft. Daarom moet je je kleden met zachtmoedigheid. Dus er komt duidelijk een opdracht naar ons toe. Van trek die zachtmoedigheid aan. Als de jas die je het beste past. Maar doe dat omdat God je heeft uitgekozen. Omdat je zijn heiligen bent. En omdat hij je lief heeft. Als we willen leren groeien in zachtmoedigheid, is het belangrijk dat we eerst onze identiteit kennen. Wij zijn geliefd, wij zijn gekozen, wij zijn heiligen. En zo kunnen wij, als een jas die ons past, de zachtmoedigheid van Christus aantrekken. Kolossenzen 3 vers 12. U moet zich kleden in zachtmoedigheid. En de derde en laatste tekst is Galaten 5 vers 22 en 23. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Als jij wilt groeien in zachtmoedigheid, dan is het zo belangrijk dat je de Heilige Geest in je leven laat werken. Zachtmoedigheid is niet iets wat je in eigen kracht kunt trainen. Zachtmoedigheid is niet een menselijke kwaliteit, hoewel de ene mens het misschien makkelijker vindt om zachtmoedig te zijn dan de ander. Maar in het Koninkrijk van God, in het Koninkrijk van God, is zachtmoedigheid onderdeel van de vrucht van de geest. Dus laat je leiden door de geest, laat je vullen met de Heilige Geest en laat Hij in jou die vrucht van de zachtmoedigheid tot bloei laten komen. Dus laat de geest in je werken en ontdek bij deze tekst ook, zachtmoedigheid komt nooit alleen. Want zachtmoedigheid maakt deel uit van die complete vrucht van de geest. Zachtmoedigheid hoort ook bij vriendelijkheid, dat herkennen we. Zachtmoedigheid hoort ook bij vrede. Dat snappen we ook. Zachtmoedigheid hoort ook bij geduld. Begrijpen we ook dat dat bij elkaar hoort. Zachtmoedigheid hoort ook bij liefde. Als je je naaste lief hebt, zelfs als die naaste je vijand wordt, zoals op dat moment Mirjam en Aaron vijanden worden van Mozes, dan geldt dat woord van Jezus: heb je vijand lief. Wees zachtmoedig. En maak je afhankelijk van de kracht van de geest. Ik kan het niet, maar u kunt het wel door mij heen. Laten we daar nu ook samen om bidden. Machtige God, God van Abraham, God van Isaac, God van Jacob, God van Mozes. We danken u dat u uzelf hebt geopenbaard, dat we, als we de Bijbel openslaan, in de ruimte van die openbaring komen, van alles wat u gedaan hebt en gezegd hebt, van hoe u meegetrokken bent met uw volk, hoe u omgegaan bent met Mozes. We danken u dat wij dat ontvangen hebben van u en dat we eruit mogen leren en erdoor bemoedigd mogen worden. Heer, wij bidden u vanavond in het bijzonder, wilt u ons geven dat we mogen groeien in zachtmoedigheid. En de meeste van ons is dat niet aangeboren. En we denken misschien ook terug aan momenten dat we niet zachtmoedig hebben gereageerd. Dat we boos waren, uit zijn gevallen tegen iemand, agressief waren, ongeduldig. Heer, we kunnen allemaal onze beelden erbij vormen. Dank u wel dat u een vergevingsgezinde God bent. En dat u het allemaal wegwast met het bloed van de Heer Jezus. En geef dat in de ruimte die dan weer ontstaat, ons verlangen mag groeien om zachtmoedig te zijn zoals Mozes, maar vooral zachtmoedig zoals Jezus. Heer, geef dat er geen bitterheid in ons hart wortel mag schieten. Bewaar ons voor jaloersheid. Bewaar ons ervoor dat we op onze strepen staan. En geef dat als we in onze integriteit worden aangetast, geef dat we dan integer mogen reageren. Zachtmoedig en geduldig en vredelievend. Heer, als er op dit moment ook een situatie in ons leven is, Iets wat er gebeurd is, iets wat speelt in ons gezin, of op ons werk, of in de kerk, of iets wat eerder gebeurd is, vroeger. Dan vragen we u, Heer, wilt u daar ook inkomen en ons helpen om die zachtmoedigheid te vinden die u voor ons hebt klaargelegd. Geef dat we die aantrekken. En ga met ons mee als we deze nieuwe week ingaan. Misschien zal er een moment zijn dat we aangetast worden in onze integriteit. Misschien zal er een moment zijn dat iemand agressief naar ons toe reageert. Misschien zal er een moment zijn dat er iets oneerlijks gebeurt op ons gericht. Heer, geef dan dat het evangelie van uw zachtmoedigheid als een zaadje in ons hart geplant is en op dat moment tot bloei kan komen. Daarom bidden we u, geef ons uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.